Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Wij noemden u van Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Zal worden gelezen uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan die van Korinthe, daarvan het tiende hoofdstuk van vers 1 tot en met 22. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 11, dat handelt over dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat, niet zijnde gemaakt, nog geschapen, nog ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande, welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon, zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren. Voor u zal worden gelezen 1 Korinthe 10. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders alle onder de wolk waren en alle door de zee doorgegaan zijn en alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en alle dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zat neder om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommige van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommige van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommige van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefde, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is? Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat het geen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren, zijn wij sterker dan Hij?
We zingen uit de 65ste psalm. De stroom van ongerechtigheid had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzond en zuivert gij. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Tweede en derde uit psalm 65. Er wordt gecollecteerd, wij willen de collecte van harte en uw milddadigheid aanbevelen. Gemeente, met de hulp des Heren willen we vanavond zondag 29 behandelen. Zondag 29, het gaat in zondag 29 over de tekenen in het heilig avondmaal. We letten op drie gedachten. Wat Rome ervan maakt, vraag en antwoord 78, we gaan het zo lezen. Wat Christus ermee leert, het eerste deel van antwoord 79. En wat de gelovige erin vindt, tweede deel van antwoord 79. Wat Rome ervan maakt, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Dat zei Rome. Nee, zeggen onze vader, maar gelijk het water in de doop ook niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Jezus Christus genaamd wordt. Wat Christus ermee leert, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk om in de eerste plaats zijn gemeente te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven worden gevoed. Wat vindt nu de gelovige erin? Christus zegt het dus ook. Veel meer om de gelovigen door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat ze zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloeds door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als dat wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Gods kind vindt nog iets in de tekenen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigene is, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonde genoeg gedaan. Hoe zijn de opstellers tot deze vraag gekomen? Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Naar aanleiding van de dwaling van de Romeinse kerk. Ook uit zondag 28. In zondag 28 hebben we namelijk erbij stilgestaan dat Christus heeft gezegd in de nacht waarin hij verraden werd en hij het brood nam: dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En hij nam de drinkbeker na het eten des avondmaals en gedankt hebbende zegende hij dezelve, deelde die drinkbeker uit, drinkt allen daaruit, want dat is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt. En Paulus, we hebben er ook bij stilgestaan, Hoe omschrijft hij het nu? De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Aan het brood dat wij breken? Is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Ja toch? En dan is de vraag, gemeente, hoe is nu Christus in het heilig avondmaal tegenwoordig? Rome zegt, lichamelijk. De transubstantiatieleer, de leer van de wezensverandering, zodra de priester de sacramentele woorden uitspreekt, dat is mijn lichaam, vindt er daadwerkelijk een wezensverandering plaats en wordt het bloed, wordt het brood daadwerkelijk het lichaam van Jezus Christus. Zegent hij de beker, dan verandert de wijn in het bloed van Jezus Christus. Daarom maken ze van het stukje brood de hostie, dat er niks verloren mag gaan. Daarom drinkt alleen de priester voor alle die deelnemen aan het heilig avondmaal uit de beker. Er mag niet één druppel wijn verloren gaan. De wezensverandering. We geloven, gemeente, dat het gevolgen zijn van dwaasheid van mens. Verduisterd in ons verstand, wij maken er maar wat van. Tastbaar iets, maar het is een geestesmaaltijd. Luther is nooit helemaal losgeraakt van de leer van Rome. Laten we het hem niet kwalijk nemen. Luther die beleidt de leer van de consubstantiatie. Niet de transubstantiatie, dat is de wezensverandering. Maar de consubstantiatie, dat is de mede-aanwezigheid. Niet de verandering, maar de mede-aanwezigheid. Christus is met en in en bij de tekenen van het avondmaal lichamelijk tegenwoordig. Zoals vuur ijzer doorgloeit en je dan op den duur ziet, het vuur is in het ijzer. Zo is het lichaam van Christus in de tekenen van brood en wijn. Luther beleidt daarom ook dat Christus bij zijn hemelvaart naar zijn menselijke natuur alomtegenwoordig is geworden. Van het een komt het ander. We gaan er niet in mee. Tegenover Zwingli stond Luther onder andere ook. Die sloeg eigenlijk door naar een andere kant. Die zei, het heilig avondmaal is niet meer dan een herinneringsmaaltijd waar hooguit wordt teruggedacht aan het sterven van Christus, zoals wij een verjaardag houden en terugdenken, het is 60 jaar geleden dat ik geboren ben. Antwoord 78, gemeente, is de zuivere, gereformeerde leer van het heilig avondmaal, zoals Gods woord bedoelt. Zo heeft Calvijn het verwoord. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee. Het water van de doop blijft gewoon, helder, eenvoudig water. Het water in de doop verandert niet in het bloed van Jezus Christus, Het water in de doop neemt ook de zonde niet weg, neemt ook de erfzonde niet weg. Het is eenvoudig water, het is een teken, het is een zegel. Maar het verandert niet. Zo verandert ook het brood en de wijn niet. Toen Christus deze sacramentele woorden uitsprak, stond hij daar aan de paasmaaltijd met zijn jongeren. Hij nam het brood, ze zagen het voor ogen. Hij brak het, ze zagen het voor ogen. Dat is mijn lichaam. Ze hoorden en zagen het Christus spreken. Het brood bleef brood. Ze hebben het gegeten. En niet één van de discipelen heeft ooit getuigd dat het brood veranderd werd in het lichaam van Christus, want Jezus stond in hun midden. Het is de sacramentele spreekwijze. We zien dat vaker. Wij noemen het teken en wij bedoelen dan de betekende zaak. In Genesis 17 noemt God de besnijdenis zijn verbond. Maar de besnijdenis is niet het genadeverbond van God. Het is een teken en een zegel van dat eeuwige genadeverbond. Maar God sprak wel: dit is mijn verbond met u, tegen Abraham. Spreekwijze naar de aard van de sacramenten. In Exodus 12 wordt het Pascha ingesteld. En de Heere zegt tegen Mozes precies wat ze moeten doen. Een lam afzonderen 4 dagen lang. Dat lam dat moest worden geslacht. Het bloed moest worden opgevangen. Het bloed moest worden gestreken. Het paaslam mocht niet in delen worden gedeeld. Er mocht geen been van gebroken worden. Het moest in zijn geheel worden gebraden en op tafel worden gelegd en gegeten. Terwijl ze hun klederen omgord hadden, de rijstaf in hun hand, gereed waren om te vertrekken uit het diensthuis van Farao. En wat zegt de Heere? Dit is des Heeren Pascha. Maar wat was nu het eigenlijke Pascha eigenlijk? Niet het eten van het paaslam wat gebraden was. Het eigenlijke Pascha gebeurde 's nachts. De verderfengel die God zond om alle eerstgeborenen in Egypteland te doden, ging de huizen voorbij waar het bloed van het paaslam was gestreken. Wanneer ik het bloed zie, zal ik jullie er voorbij gaan. Daar hebt u het eigenlijke Pascha. Toch zegt de Heere, van het eten van het paaslam, het is des Heeren Pascha. Spreekwijze naar de aard van het sacrament. In Titus 3 wordt de heilige doop het bad der wedergeboorte genoemd. De doop werkt niet de wedergeboorte, maar is een teken en een zegel ervan. We kunnen beter de vraag maar schrappen misschien uit de volgende versie van onze catechismus. Niemand is rooms aangelegd, toch? Nou, dat zijn we misschien allemaal. Maar niemand beleidt toch de roomse leer van de wezensverandering. Vindt u het niet een beetje moeilijk, dominee, om er weer over te preken en dat weer uit te leggen? En dan die moeilijke woorden, die vergeten de mensen toch allemaal weer. Zullen we het blijven behandelen of vindt u... even terug meegaan de geschiedenis in, gemeente. Wij mogen nooit vergeten wat Rome ervan maakte. Want tientallen, honderden, duizenden hebben het leven gelaten op de brandstapels, op de schavotten, die de zuivere leer van het heilig avondmaal beleden. Nooit vergeten. U zult een lieve God vrezende vader hebben die Gods woord zuiver beleidt. En hij wordt omwille van de waarheid ter dood veroordeeld. Zou u gemeenschap willen hebben met degene die uw geliefde vader ter dood veroordelen vanwege zijn zuivere belijdenis van de waarheid? Tegenwoordig moet de kerk van de reformatie samengaan met de kerk van Rome, want ach, de overeenkomsten zijn toch veel. En we geloven toch tenslotte in één God. En we zijn al aardig op weg om één te worden. Weet u wat ik u zeggen wil, gemeente? Dat de onkunde en het niet kennen van onze kerkgeschiedenis mede de oorzaken zijn dat we steeds verder afdwalen. En u hoort mij over niet één mens het oordeel uitspreken, maar wel over de leer die niet overeenkomstig Gods heilig en dierbaar woord is, waardoor veel Godvrezende mensen die de waarheid beleden de dood inbracht. En daarom moeten we toch maar kort eenvoudig blijven behandelen. Vindt u niet? En vergeet toch de kerkgeschiedenis niet. Lees nog eens onze kostelijke kerkgeschiedenis en leer ervan. En laat het niet allemaal voor wat het is, want het is te kostelijk daarvoor om het te vergeten. En wie weet krijgt u heimwee naar onze vaderen, naar hun ijver, naar hun helder inzicht, naar hun godsvrucht, naar hun godzalige levenswandel, naar hun vrijmoedigheid waarmee ze godlovend de brandstapels opgingen. Maar als nu toch deze spreekwijze zoveel verwarring oplevert, kunnen we het dan niet beter wat anders zeggen? Als nu toch deze spreekwijze zoveel verwarring geeft, waarom noemt dan Christus zijn lichaam, of het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed. En waarom, zegt dan Paulus, dit is de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Als dat u verwarring geeft, denk even mee, gemeente. Hoe vaak heeft Christus niet gezegd, ik ben. Lees het Johannesevangelie. En de zeven ik ben spreuken zult ge ontmoeten kostelijk van inhoud. Maar als Christus zegt ik ben de ware wijnstok, is er toch niemand die zegt Christus is een wijnstok. Als Christus zegt ik ben de deur, is er niemand die dit letterlijk neemt. Maar dan weten we alle dat hij wil zeggen, ik beteken voor zondaren die buitengesloten zijn, de deur van het Koninkrijk der Hemelen. Met andere woorden, ik ben voor zielen die het Koninkrijk der Hemelen zoeken, als een deur. En die door mij ingaat, die zal behouden worden. Wij hebben samen 1 Korinthe 10 gelezen. Ze hebben alle gedronken uit de steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Ze hebben Christus tijdens de woestijnreis niet gezien, gemeend. Het water vloeide uit de steenrots en bracht levend water voort. Die gescheurde steenrots, het was een beeld van Christus. Ik lees u de kanttekening, lees thuis na. Dit is de steenrots, was een teken en voorbeeld van Christus, die van de Vader ter dood om onzentwil geslagen zijnde ons de stromen des levende waters zou uitgeven. Zie Johannes 7. Dit is een wijze van spreken, gebruikelijk in de sacramenten, gelijk het brood en de wijn in het avondmaal, het lichaam en bloed van Christus worden genaamd, omdat zij daarvan een teken en zegel zijn. Christus nam het brood en gedankt hebbende brak hij het en zeide: neemt en eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Hij onderwijst de ware disgenoot. Hij leert de ware avondmaalganger iets. Hij nam de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus wordt vergoten tot de volkomen verzoening van al de zonden der zijn. Daar hebt u de wijn, die verandert niet, maar betekent iets, betekent een ontzettend grote zaak. En dat is het wat Christus leren wil. Gemeent, ik heb het licht van God, de Heilige Geest, nodig om het onderwijs van Christus voor mezelf te verstaan. Elke avondmaalganger heeft steeds de bediening van God, de Heilige Geest, nodig om het onderwijs in het heilig avondmaal te verstaan. En daarom moeten ze naar de bediening toeleven. En is er een week van voorbereiding. En kan de kerk niet anders doen dan smeken: zend Heere uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid. Want zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingesteld. Wat wil Christus leren? Zoals brood en wijn ons lichaam onderhouden. Zo onderhoudt zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de zielen van de gelovigen. En voeden de zielen van de gelovigen ten eeuwige leven. We gaan het uitleggen. Leven vraagt onderhoud. Leven vraagt eten en drinken, spijs en drank. Elke ouder weet het als geen ander. Toen uw kind werd geboren. We hebben een keer gestaan bij een ouderpaar. Het kind stierf kort voor de bevalling. En lag levenloos in de armen van de moeder. Dat levenloze kind gaf geen teken van leven. Had geen honger. En had geen dorst. Behoefde geen spijs. Behoefde geen melk. Behoefde geen drank. Leeft het kind? Is het kind gezond? Een moeder weet heel goed. Het duurt maar even. Of ze bemerkt aan dit pasgeboren kind. Dat kind dat heeft honger. Dat kind dat heeft dorst. Dat kind vertoont levenstekenen. En dat levende kind heeft behoefte aan de moedermelk. Gemeente, ons lichaam verzorgen we wel, hopen we. De meesten doen dat natuurlijk. Daar zijn we eigenlijk niet ongerust over. U verzorgt uw lichaam zo goed u kunt. Wat hebt u alleen vandaag al niet gedaan om uw lichaam door middel van eten en drinken te onderhouden? Ik heb een vraag aan mezelf. Ik heb een vraag aan u en aan jullie allemaal. Hoe staat het met uw onsterfelijke ziel op weg en reis naar de eeuwigheid? Uw arme, kostbare, onsterfelijke ziel, die zelfstandige, levende ziel, die u tot mens maakt samen met uw lichaam. Hoe staat het daarmee? Onderhoudt ge uw ziel? En zoekt ge uw ziel te spijzen en te laven? Ja, maar nu zegt u net dat een dode geen spijs behoeft. Wat moet ik dan doen, dominee? Luister. In het geestelijke maakt God doden levend. Door woord en door geest. Nee, niet door de sacrament. Dan verlevendigt hij. Maar hij maakt doden, zondaren, levend. Door de verkondiging van het woord, door het lezen van de Bijbel, door het onderzoek van de schriften. Ik kom terug bij de vraag waarmee u uw ziel voedt en laaft. Want gemeente, het is toch het een of het ander. dat kunt u niet ontkennen. U haakt ergens naar. U dorst ergens naar. U leeft ergens voor. U tracht de leegheid in uw binnenste te vervullen. Wees heel eerlijk. We leven in een tijd van ontzettend veel welvaart. En u krijgt alle van uw baas met doorbetaling van uw salaris 3 of 4 of 5 of 6 of 7 weken vakantie. Hij hoeft u helemaal niet te zien. Uw salaris wordt op de bank gestort. U kunt doen en laten wat u wilt. Zeg mij wat u in die vakantietijd aan uw ziel arbeidt. Op weg en reis naar de godsontmoeting die vast en zeker is. En die God kunt u niet ontmoeten zonder een God voor uw hart en zonder een borg voor uw nameloos grote schuld. En we zoeken op vakantie leegtes op te vullen. Door te genieten, door te eten, door te drinken, door te reizen, door te bezichtigen. Wat mag er dan niet, dominee? En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Maar het zij dat gij lieden eet, het zij dat gij lieden drinkt, het zij dat gij iets anders ook maar doet, doet het al ter ere Gods en het is goed. En vergeet daarbij dan uw ziel niet, maar die kunt u dan niet vergeten. Want als u iets doet ter ere Gods, dan bekommert u tegelijkertijd uzelf ook over het heil van uw onsterfelijke ziel. Is niet waar? Wel nu, we gaan even terug. God maakt dode zondaren levend. En dat leven wat God verwekt, dat heeft kenmerken. En de kenmerken, wat zijn dat voor kenmerken? Honger en dorst. En dan weet u al wat ik ga zeggen. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Maakt God me levend, dan ontstaat er een leegte in mijn ziel. En zie ik dat dat komt omdat ik zonder God op de wereld ben. En dat is de oorzaak van een nameloze, ellendige, ondraaglijke leegte en gemis in mijn ziel. Maar een gelukkig gemis. Dat zeggen ze sowieso maar zelf niet. Maar ik hoop velen zo te ontmoeten. En ik wens het u allen toe. Dat God een gemis in uw leven openlegt. En ik weet zeker, in uw reistas gaat een Bijbel. En gaat een oud vader. En gaat nog een goed boek. En u vraagt misschien aan uw vrouw, waar wilt u eigenlijk allemaal naartoe? En de vrouw vraagt aan de man, wat wil je eigenlijk allemaal gaan doen op vakantie? Maar je moet me maar niet kwalijk nemen. Maar dit wil ik niet. En dat doe ik niet. Want we zijn op weg aan reis. En we gaan alle God ontmoeten. En we mogen de Heere wel smeken of we nog weer thuis komen. Of we toch niks zullen overkomen. En of we toch niet zullen sterven. Want dan ben ik voor eeuwig verloren. En is het voor eeuwig te laat. En ze kijken op het vakantieadres of ze nog door de week naar de kerk kunnen. Want hoe is het van binnen? Een sterk verlangen naar de God des levens. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. Of Hij aan mijn ziel het leven geeft. Ze hongeren en dorsten naar de woorden des eeuwige levens. Want opmerkelijk genoeg, maar ze gaan ineens voelen, gemeente, dat het woord iets doet. Dat de Bijbel geen gewoon boek is. En dat de prediking van het woord van God iets met ze doet, dat ze eigenlijk niet onder woorden kunnen brengen. En tegelijkertijd worden ze zo aan die prediking verbonden. En als het heilige avondmaal bediend wordt in het midden van de gemeente, dan zouden ze het liefst achter in de kerk hun hart helemaal leeg wenen voor God. En ze zien Gods kinderen als bomen wandelen. En die mogen aan het heilig avondmaal. En die worden daar verzadigd met het goede van Gods huis en met het heilige van zijn paleis. Daar twijfelen ze geen ogenblik aan. En zelfs zijn ze alles kwijt. En zijn ze God kwijt. En ze weten niet hoe ze zich verklaren moeten. En het was toch weer goed in de kerk. Ze hongeren en dorsten. Ja, naar het brood des levens. Maar ze weten eigenlijk niet wie het is. En in al hun zielsellende gemeente kan het zomaar gebeuren dat tijdens een bediening van het heilig avondmaal in hun zielen wordt afgedrukt: ik ben dat levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Gaan ze met één aan. O gemeente, zeg dat nu niet. Ik ken ze wel die dan in de bank zitten. En de vijand maakt ze wijs: als jij aan het avondmaal gaat, dan val je dood aan het voordat je bij de tafel bent. Er is een volk. Die moeten na alle onderwijzingen ten dis geleid worden. Maar dat komt de volgende week als de Heer het geeft. Ze hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ze voelen dat ze iets moeten hebben. Wat ze niet hebben, wat ze om eigen schuld zijn kwijtgeraakt en wat God ze alleen maar geven kan, waarmee ze voor God bestaan kunnen. Gerechtigheid, wat is het ook alweer? Dat is datgene waarmee ze sterven kunnen, waarmee ze God kunnen ontmoeten, waarmee ze de eeuwigheid kunnen aandoen. Ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Jezus Christus. En zo nu brood en wijn en nu luisteren onze lichamen onderhouden en voeden en sterken en de honger stillen, zoals nu wijn die het hart verheugt, de dorst lest en de krachten vernieuwt. Zo worden de zielen van de gelovigen door het gekruisigde lichaam van Jezus Christus en door zijn vergoten bloed gespijst en gelaafd ten eeuwige leven. Hoe gaat dat? Door de werkingen van de geest. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Christus wil het geloof en het betrouwen, het geloofsvertrouwen van al die gelovigen, wijzen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament hunner zaligheid. Maar gemeente, Gods kinderen komen erachter, hun ellendige ziel zal alleen maar wezenlijk verzadigd worden als ze verzadigd worden met het volkomen offer van Christus aan het kruis volbracht. En zo dikwijls als gij van dit brood zult eten en van deze drinkbeker zult drinken, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis aan pand vermaand worden van mijn eeuwige liefde en trouw, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, van eeuwige honger en kommer moet omkomen, heb ik mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood gegeven, en heb ik mijn bloed laten vergieten om uw hongerende en dorstende zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en mijn vergoten bloed tot het eeuwige leven te spijzen en te laaf. En terwijl ze het avondmaal genieten, gemeente, en de geest drukt de waarheid van de tekenen af in hun zielen, dan worden hun zielen gevoed, dan worden hun zielen gesterkt, dan worden hun zielen gelaafd, dan wordt de geestelijke honger en dorst gestild. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien, en van uw heil mijn beker overvloeien. Volk des Heren, hoe ver bent u nu eigenlijk in de onderwijzingen van die zo lange en bange weg van diepe vernedering, smartelijk lijden en sterven, vernedering tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, van uw gezegende middelaar? Want naarmate Kerk des Heren u wordt ingeleid in de diepte van uw val, in uw doodschuld, in uw strafwaardigheid, in uw helwaardigheid, in uw midden in de dood liggen, krijgt het heilig avondmaal steeds diepere betekenis. En nu hoop ik dat God het u wil leren, bij aan en bij de voortgang. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij stelde zijn ziel tot een schuldoffer. Tot een ransom voor velen. Hij gaf zich tot in de dood des kruises. Hij liet zijn gezegend lichaam verbreken. Hij liet zijn dierbaar hartebloed vergieten. Dat was nu nodig, volk des Heren, om uw zonde, om uw diepe val, om uw misdaden, om uw ongerechtigheden, om uw overtredingen te verzoenen. En om een gerechtigheid te verwerven, waarmee u verzadigd zult worden ten eeuwige leven. En naarmate ge nu uzelf leert kennen en het behaag God de Heilige Geest, de dierbare wonden van Christus u te tonen, dan vindt ge allerlei vertroostingen in zijn wonden. En dat is onze derde gedachte, wat de gelovige erin vindt. We gaan ervan zingen. Psalm 107, het vijfde vers. Terwijl hij hen verzadde, die dorsten, en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed. Psalm 107, vers 5. Teken in het heilig avondmaal wat Rome ervan maakt, wat Christus ermee leert, wat de gelovige erin vindt, maar veel meer om ons, de gelovigen, door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren van twee dingen. De gelovigen worden ervan verzekerd dat ze zo waarachtiglijk zijn lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als dat ze de Heilige waartekenen met lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Dus ze worden Christus deelachtig. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk hun eigene is, als hadden ze zelf in eigen persoon alles geleden en Goden voor hun zonde genoeg gedaan. Dat zijn de weldaden van Christus. Dus wat vinden gelovigen er nu in de tekenen? Christus. En zijn weldaden. En dan hebben ze alles. Mag een gelovige gelovig avondmaal houden, wordt hij dus van twee dingen verzekerd. Dat hij hoort bij de gemeente van Christus. En dat de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus van hem is. En dat is groot gemeente. Een kind des Heren gaat het om te mogen weten of ze nu gemeenschap aan Christus hebben. En denk nu maar niet dat dat een vanzelfsprekende zaak is of zo. Het is voor Gods kinderen een worsteling van jaren. Een strijd van jaren. Voor ze hartelijk mogen geloven. Gemeenschap aan Christus te hebben. Want die gemeenschap kan er zijn. Die gemeenschap is er in de wedergeboorte. Maar dat veroorzaakt juist zoveel strijd. Want die gemeenschap kan er zijn zonder dat er werkelijk die gemeenschapsoefeningen met Christus zijn. En Christus kent de zwakheden van al zijn gelovigen. En hij komt ze te hulp. We zullen het duidelijk maken. Ik heb het namelijk al verschillende keren gezien. Een bruidegom die zegt iets tegen zijn bruid. Ik heb je lief. Ik wil jou hebben. En op de trouwdag zegt hij, nu ben je van mij. En dan neemt hij de trouwring. Als een bewijs, als een onderpand, als een teken, als een zegel. En dan zegt hij, nu heb ik het niet alleen gezegd, ik heb je lief en ik wil je tot mijn vrouw hebben en nu ben je ook van mij. Nu schuif ik deze ring aan je vinger. Dan kun je het ook zien. Als ik iemand een belangrijke zaak beloof, maar ik geef die zaak op dat moment nog niet, kan ik zo iemand heel makkelijk een onderpand geven. Als bewijs dat hij de beloofde zaak zeker zal krijgen. Wel nu, Christus is de bruidegom van zijn geestelijke bruid. En wat een wonder als hij wil spreken tot de ziel. Ze zijn stem mogen horen. Ze zijn liefde door het geloof mogen proeven en smaken. En misschien wil hij het wel beloven. Ik zeg niet dat al Gods kinderen die woorden van Christus in de ziel afgedrukt krijgen. Maar ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Nu komt Christus zulke tegemoet. Met een zichtbaar waarteken en zegel. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, daar hebt u het. vastelijk geloven tot het genadeverbond te behoren. Vastelijk te geloven dat Christus mijn middelaar is. Vastelijk te geloven dat Hij mij hebben wil. Uit eeuwige liefde, want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Opdat u vastelijk zou geloven, bruid, dat u tot dit genadeverbond behoort, neem ik in het heilig avondmaal het brood. En ik brak het. En ik zei, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. U hebt deel aan mij. En zo één wij nu in het natuurlijke worden met eten en drinken dat wij gebruiken, we worden er helemaal mee verenigd. Zo heeft Gods kind gemeenschap met Christus door de werkingen van God de Heilige Geest en hebben ze deel aan zijn lichaam en aan zijn bloed. En wat betekent dat nu? Christus wil ze verzekeren dat zijn lijden, zijn gebroken lichaam, zijn vergoten bloed, Christus wil ze verzekeren dat zijn gerechtigheid, zijn gehoorzaamheid, zijn dadelijke gehoorzaamheid ook, ook van hen is. Hun toegerekend wordt. Hun geschonken wordt. Zodanig als hadden ze zelf in eigen persoon alles geleden en God voor hun zonde genoeg gedaan. Weet u grotere zaken? Die zijn er niet toch? En daarom is het heilig avondmaal zulk een bijzondere zaak. Heilige, zichtbare waarteken en zegelen van God ingesteld. Opdat de gelovigen door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan. Namelijk dat ik om de enige offerande van Christus vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade ontvang. Ik probeer het nog te verduidelijken, dan gaan we eindigen. De bruid tegen wie de bruidegom zei, ik heb je lief. Ik wil je hebben. En nu ben je ook van mij. Die bruid. Die wordt vanaf dat moment. Mede-eigenaar. Van alle bezittingen. Van de bruidegom. En zo is het in het geestelijke ook. En die zwarte bruid is een arme, doodschuldig, heilwaardige, die alleen maar zonde en schuld heeft en die midden in de dood ligt. En wat doet dat buigen? Want die bruid heeft vanwege haar zonde en schuld de toorn God verdiend, onder welke ze eeuwig zou moeten verzinken. En dat onverklaarbare wonder van de plaatsbekleding en de borgtocht. De toorn Gods tegen de zonde, waaronder de kerk eeuwiglijk zou moeten verzinken, heeft hij gedragen. Van het begin zijner menswording af, tot het einde zijns levens toe. En u wordt al de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus, de bruid geschonken. Want de bruidegom heeft voldaan. En aan het vloekhout des kruises heeft hij de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid geweven. En hij schenkt ze zijn gelovigen. En u wordt zijn lijden en zijn gehoorzaamheid hun geschonken. En wat een worsteling. Wat een worsteling. Wat een strijd. Smeek om ogen om te zien. Oren om te horen. Harten om te verstaan, kinderen des Heren. Als het heilig avondmaal wordt bediend. Want wat wil Christus u nu leren? En waarvan wil hij u verzekeren? Hiervan. Ik ben voor u uit de hemel gekomen. Ik ben voor u naar deze vervloekte aarde gekomen. Ik heb voor u de menselijke natuur aangenomen. Ik heb voor u geleden. Ik ben voor u gestorven. Ik ben voor u opgestaan. Ik ben voor u ten hemel gevaren. Ik zit voor u aan de rechterhand mijns vaders. Ik kom weder en zal u allen tot mij nemen. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Om dan voor eeuwig deel te mogen hebben aan Christus, aan zijn weldaden, en dan eeuwig te genieten aan de ronde tafel van het avondmaal van de bruiloft des lams. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvallen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd, eeuwig verzadigd, eeuwig aan God genoeg, nooit van God genoeg, maar eeuwig leven om hem te loven en te prijzen. Omdat hij, de drie enige God, het heeft gedaan. Waarmee voedt u uw ziel op weg en reis naar de eeuwigheid? Toch niet met klatergoud, met de draft van deze wereld. Ik hoop dat God uw ogen opent. En dat u gaat klagen, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maar maak mij als een van uw huurlingen. En hij opstaande, doet u het ook. En hij opstaande ging naar zijn vader. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Zijn vader omhelsde hem, slachtte het gemeste kalf en bereidde hem een maaltijd van reine wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen die gezuiverd waren. En ze begonnen vrolijk te zijn. Amen. Psalm 145, het vijfde vers is onze slotzang. Gij sterkt, doorspijst de rechtertijd hun krachten. God sluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft, verzadig. Gaat nu heen en in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.